Goed, goedemorgen. Mag van u, met u vandaag wil ik het woord openen in de Korinthebrief. En dat is met een speciale reden. De eerste brief aan de Korinthiërs van Paulus is dat. In hoofdstuk 10. En eigenlijk is het een brief die geheel met elkaar in verband staat. Dat je van begin tot het einde zou moeten lezen. Dat je kan begrijpen waar Paulus allemaal op aanhaakt en doet. Maar we lezen altijd maar een klein stukje, want het is een beetje gedoe om nu die hele brief te gaan lezen natuurlijk. Neemt niet weg dat we wel ook een beetje naar de context gaan kijken. En waarom uit 1 Korinthe 10? Omdat ik de vraag heb gekregen om een bepaald onderwerp te behandelen vandaag. Om daar eens over te spreken. Ik was zo, ik vroeg gewoon aan mijn zoon, aan Simon. Ik zeg, joh, waar zal ik eens over spreken? Wat houdt je bezig? Ik heb er nogal mee geworsteld. En hij zei, spreek maar eens over dat we niet boven vermogen verzocht worden. Schaam me diep. Nee, ik schaam me niet hoor. Ik mag best af en toe een traan laten, maar ik kan het niet helemaal uitleggen. Maar hij zei, zou je daar eens over kunnen spreken? Dat we niet boven vermogen verzocht worden. En ik denk, nou dat kan ik wel doen. Dat is een mooi stuk uit de Bijbel, daar kan ik wel over vertellen en dat valt allemaal wel mee. En vanochtend vroeg ik nog een keer aan hem. Ik zeg, wat maakt nou bij jou dat het zo ingewikkeld is? Hij zegt, ik snap het gewoon soms niet. Ik snap gewoon soms niet dat mensen door diepe dalen moeten gaan. En dat God niet ingrijpt. Waarom God niet? Hè? Hij worstelt met een jongen die heeft gekend. Kind van God. Onwijs veel strijd in zijn leven. Van een bekend artiest. En dan het einde aan zijn leven maakt. Omdat het leven hem overvalt. En dat hij zoveel strijd kent, dat hij niet meer weet, waar ligt dat vermogen? Waarom heeft God niet ingegrepen? Waarom greep hij, beroofde hij zich van zijn leven? En dan denk ik, is een reden waarom mensen sterven. En dit was een reden vanwege zijn ziekte van depressiviteit. En een ander krijgt kanker. En wordt er niet van genezen. En sterft eraan. Maar is dat dan het vermogen? Is dat boven vermogen? Is dat dan de grens? Is dan de grens het leven wat wij leven? Anderen denken misschien wel dat die grens is in de vreugde die we in het leven mogen krijgen. Ja, als je de Heer kent, word je nooit meer ziek. Hoef je nooit meer ziek te zijn. Want anders, want dan doe je het niet goed genoeg. Of wat is, alsof dat het is. Waar ligt die grens? Waar stellen wij die grens van het vermogen, boven vermogen? Bepalen wij die grens? Maar waar heeft die grens mee te maken? Die grens heeft te maken met waar die tekst ook over gaat. En de context van deze, waarin deze tekst is geschreven. En ik heb makkelijk praten, weet je, als er mensen zijn die dodelijk ziek zijn, ook in onze gemeente. En dan zeg je, ja, maar je wordt niet boven vermogen verzocht. Dan gaat er maar voor staan, ga dat maar vertellen. Maar het is zo. Maar waarvoor dan? Waartoe leidt dat dan? Een belangrijke tekst. En het is niet verkeerd om die vanochtend te belichten. En dat wil ik graag doen. Ik lees met u uit 1 Korinthe 10, klein stukje, vers 11 tot en met 15. En ik behandel ook het gedeelte van vers 1, eigenlijk wat daar gebeurd is, maar dat benoem ik. We gaan naar vers 11 en er staat wat hun, in de nieuwe Bijbelvertaling lees ik, wat hun
is overkomen, of overkomen is, dat gaat over de Israëlieten die gered waren uit Egypte, de woestijn ingingen, op weg naar het beloofde land en daar vervolgens 40 jaar over moesten gaan doen. Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken. Het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen. Waarschuwen. Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Om deze reden moet u, geliefde broeders en zusters, u verre houden van afgodendienst. Ik spreek tot u, tot verstandige mensen. Dus u kunt, wat ik nu zeg, naar waarde schatten. Tot zover. Ik ga een zegen vragen. Lieve God, ik bid om uw zegen. Ik bid, Heer, dat u vandaag de woorden tot in de harten van de mensen zal leggen. Heer, ik bid ook om kracht. Gewoon voor nuchterheid, ook voor mezelf. Heer, dat ik dingen onder woorden mag brengen, Heer, die overdacht zijn. En dat u mag spreken vanochtend. Voor de mensen thuis. Voor de mensen die ziek zijn. Voor de mensen die strijden. Voor de mensen die in oorlog geraakt zijn. Broers en zussen van ons, Heer, in u. Gewoon weer in oorlog geraakt. Mensen die geen geld hebben. Die honger hebben. Mensen die strijden hier. Op deze wereld met het leven. Maar Heer, het leven niet hier. Maar het leven is dat we u kennen. U, Heer Jezus. Of dat we uw Vader kennen. En tot ons doel mogen komen in gemeenschap met u. Heer, zo bid ik om uw zegen over dit woord vanochtend. In Jezus' naam. Amen. Goed. De tekst waar het over gaat is vers 13. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Een belangrijke tekst waarmee velen zijn bemoedigd of door veel mensen gebruikt, als voorgangers of pastors, juist om te bemoedigen. Maar het is wel belangrijk dat we de context ook goed bekijken. Hè? Waarom wordt het nou eigenlijk gezegd? Wat is Paulus aan het vertellen als hij dit zo aanhaalt? Is dit een op zichzelf staand feit of heeft hij er ook een bewust doel mee? Wat speelt er? Waartoe leidt het nou eigenlijk? En dan begint hij te vertellen over Israël. Hij neemt de uittocht van Israël als voorbeeld. En dan is het belangrijk om even te zien, tegen wie heeft hij het hier? Wie zijn die Korintiërs? Wat speelt er in hun gedachten? Wat hebben zij precies doorleefd? En dat vind je eigenlijk in de hoofdstukken, in het hoofdstuk ervoor, dat hele gedeelte ervoor. Het is Paulus heeft er hier te maken, zou je kunnen zeggen, met een stel zelf ingenomen Korintiërs. Ik heb dat woord gekozen, zelf ingenomen. Ze denken, wij zijn er wel. Wij zijn zo gered, het is fantastisch. En Korintiërs die eigenlijk menen, omdat als je het leest in vanaf vers 1, dat ze, omdat ze gedoopt zijn in water, gedoopt zijn door met de Heilige Geest, Dat ze altijd het avondmaal met elkaar vieren. Alsof zij daardoor een bepaalde status van kind van God hebben bereikt. Dat hun geen schade meer kan berokkenen. Dat hun niets meer kan overkomen. Alsof ze er zijn. Alsof alles al heeft plaatsgevonden. Wij hebben het voor elkaar. En Paulus begint dan te waarschuwen. En wat houdt het dan in? Wat was dat dan waardoor die Corinthiërs dachten wij zijn er wel en waar ze dan tegen bestand zouden zijn? Nou, tegen bijvoorbeeld afgodendienst, ontucht, gewoon zedeloosheid of rebellie, boosheid op God. En het maakt allemaal niet meer zo uit. En Paulus, je leest het in de Bijbel in zijn brieven vaak. Dat mensen het nodig hadden om gewaarschuwd te worden daartegen. En wat is zijn doel altijd? Hij wijst er altijd op. Denk erom. Denk erom dat je werkt aan je relatie met God. Je mag dan gered zijn, maar daarmee ben je nog niet klaar. God heeft veel meer voor jou. We hebben het wel eens hier, er is veel geleerd in de afgelopen jaren over onze redding. We zijn gered. Dat heeft Jezus gedaan. Uit genade, pure genade, kost niets. We zijn gered. We zijn kinderen van God geworden. Zo was het volk Israël gered uit Egypte. En het waren Gods kinderen, Gods volk, waar hij mee de woestijn in trok. Maar hij had een beloofd land in het vooruitzicht. God heeft beloftes. God heeft beloning. In het vooruitzicht. Dus een prijs. Als we de wet lopen, de wedstrijd van het leven leven, is er een wedstrijd aan de gang waar je prijs kan winnen. En die prijs die zit hem in je relatie met God. Jullie zijn nu mijn kinderen. Ik heb jullie uit die goddeloosheid weggehaald. Nou heb ik jullie omarmd. En ik neem jullie mee door die woestijn. En ik ben jullie God en jullie zijn mijn kinderen. En wij gaan het geweldig hebben met elkaar. Zoals ik het bedoeld heb. En wat doen ze? Ze maken er een potje van in die woestijn. En het gaat zo ver dat een heel geslacht die hele, zelfs het beloofde land, niet in mocht. Hadden ze het niet bereikt? Ja, ze hebben het wel bereikt. Maar bij de grens zei God, keer maar weer om. En ga maar even 40 jaar door die woestijn kabbelen. En wat Paulus hier doet, is zeggen tegen die gasten, denk nou niet dat je er bent. Denk nou niet omdat je gered bent, je bent gedoopt van de Heilige Geest, en het is allemaal geweldig. Zorg dat je dicht bij God bent. Jouw redding is je relatie met God. En dan zeggen wij, hebben we hier geleerd, onderwezen, we zijn gered. Maar we zijn ook nog gered aan het worden in dit leven. De redding vindt nog steeds plaats. Niet je behoud. Je behoud is wat je van God hebt gehad. Je rechtvaardiging. Maar alles wat God je wil geven in zijn bescherming. Als je in zijn huis blijft. Als je bij u ben ik veilig. Bij u mag ik zijn. Alle liederen van Hanneke hebben 100% sluit het hierop aan. Het is fantastisch. Je psalm. Het Oude Testament. Wat David bidt. Dat ik bij u mag zijn. Dat u mij op de rots. Dat u mij in bescherming. Bescherm mij, Heer. En laat mij uitzien dat ik elke weerstand. Alles wat me overkomt. Mag overwinnen. Het zit hem volledig in die relatie. Die relatie met God. We zijn nog aan het gered worden in dit leven. Maar dit leven is wel vergankelijk. Het vergaat. Het leven eindigt. Op welke manier dan ook. Door alle strijd. Het kan zijn dat we strijden. En dat we de strijd van het aardse leven verliezen en moeten wegleven. Omdat we het werkelijke leven hebben mogen ontvangen. Het is niet zo dat we hier het leven in ons vergankelijkheid de eeuwigheid krijgt. We mogen de onvergankelijkheid aandoen, leert Paulus. We zullen het ontvangen. En daarom zijn we nu nog steeds gered aan het worden voor deze tijd. God is ons redding aan het geven. Hij wil ons belonen, als het ware. Hij wil ons zijn. Ja, belonen, dat klinkt ook weer zo, maar hij wil dat geven wat hij voor je klaar heeft liggen. Wat jij nodig hebt in het leven, dat wil hij jou aanreiken. En het is in zijn huis. En hij vraagt, wil je bij mij zijn? Wil je met mij leven? Wil je je relatie met mij versterken? Wil je daaraan werken? Ik heb je gered. Maar wil je eraan werken om dicht bij mij te zijn, dwars door al die verleidingen heen. En in al die verleidingen komt er van alles op je af. Er komt zoveel op je af, maar weet dan dat ik erbij ben. Dat ik je wil sterken. En hij waarschuwt, kijk dan eens, leer nou eens van hoe het is gegaan. Je bent gered. Je wordt gered en je zal nog worden gered. Uiteindelijk mogen we de onvergankelijkheid binnentreden. Zullen we bekleed worden met onvergankelijkheid ook in ons lichaam. Mogen we leven op een nieuwe aarde, in een nieuwe hemel. Waar geen pijn, geen ellende, waar niks meer is. Dat is wat we al die tijd hebben geleerd. En dat is precies waar het ook hier om gaat. Het gaat niet om het leven en de begrenzingen en de limieten, zeg maar, van het vermogen van de mens. Alsof dat is totdat je dat zal sterven. Nee, het gaat zelfs tot over die grenzen van de dood heen. Want het leven bevindt zich in die relatie met God. En dan zegt Paulus, leer van de Israëlieten. Ze gingen door de woestijn en ze gingen afgoden vereren. Het kostte vele mensen hun leven. Gewoon hun aardse leven. Maar ze zijn wel degelijk als volk van God, als kinderen van het volk van God gestorven. Is er geen één teruggegaan naar Egypte om hun redding te verliezen. Ze zijn allemaal uitgered gebleven. Maar ze hebben die honing en de melk van het beloofde land, hebben ze daarin gemist. God wil ons zegenen. God wil met ons leven. En dat is wat hij vraagt. En dat is waar Paulus hier enorm voor waarschuwt. En waarom was dat nodig? Omdat die Korintiërs, die mensen zich vastgrepen aan de geneugde van het leven. Ze zeiden, ja, wij zijn wel een kind van God, maar en dat zal ons niet afgenomen worden. Dus wij kunnen gewoon maar doen wat we willen. En het is heel gewoon, want ja, waarom zou ik me van mijn volksgenoot, waarom moet ik me anders gedragen dan de mensen om me heen? Er gebeurt zoveel, dat is gewoon het buurthuis, hè, de tempel van de afgoderij. Ik ga lekker naar het buurthuis, ik ga daar genieten, ik doe gewoon mee met mijn broers en zussen. En ach, het is niet erg, want ik weet dat het niet God is. Ik weet dat ik moet bij God zijn. En dat maakt dan niet zo uit. En Paulus die zegt, leer nou van de Israëlieten. Die dachten ook, het maakt allemaal even niet zo uit. Want wij zijn het volk van God. Maar het kostte hun een hoop. Ontucht werd er gepleegd. Het kostte hun het leven. Ze mochten ook het beloofde land niet in. Ze werden rebels ten opzichte van Mozes en ten opzichte van God zelf. Ze hadden zelfs eten gekregen, ze hadden wonderen meegemaakt en het werd steeds niet goed. Doe dat nou niet, zegt Paulus. Leer daarvan, Corinthiërs. Laat je niet misleiden dat je gewoon en verleiden door de wereld om je heen, door al het mooie en dat je, ergens anders zegt hij, dat je niet gelijk wordt met de wereld. Dat je je daarmee vereenzelvigt. Want jij bent anders. Word niet gelijkvormig aan de wereld. Maar word veranderd. Waar? Door de vernieuwing van je denken. Door die relatie die je met Christus hebt. Ga daar mee leven. En als hij dan waarschuwt voor al die dingen. Dat hij zegt van jongens, jullie moeten je daar niet mee bezighouden. Kijk dan uit als jij denkt van mij kan niks overkomen, want ik ben er al. Dat hij zegt, pas op dat je niet valt, ook als je staat. Want dan ga je heel veel missen. Dan kan het zo zijn dat je in de relatie met God als het ware wegloopt. Hebben we ook van gezongen. Ook u houdt mij vast, ook als ik ver ben afgedwaald, neemt u mij weer in uw armen op. En dat is het. Paulus wil waarschuwen, blijf aan de voeten van de Heer Jezus. Dat is ons jaarthema ook. Wij zien Jezus. Laat dat ook alsjeblieft zo zijn en zo blijven, want dan kan God je in zijn nabijheid troosten. Dan geeft hij datgene waar we van zongen, waar David in zijn psalm over schreef. En waar wij nu liederen over gezongen hebben. Bij u is het goed, bij u ben ik veilig. Bij u vind ik rust. Bij u. Dan gaat Paulus bemoedigen. Hij waarschuwt, denk niet. Straks overkomt je hetzelfde. Dat je de vreugde van je geloofsleven, van je christendom, de zegen die God geeft, dat je die mist omdat je bij hem wegloopt. Blijf aan zijn voeten en dan gaat hij enorm bemoedigen. En in die bemoediging komt hij dan uiteindelijk ook bij die tekst die vandaag dan centraal staat. U hebt geen beproeving te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. Bovenmenselijk, zegt een andere vertaling. Er wordt ook gezegd dat het eigenlijk wordt er gewoon gewezen op alle verleidingen, alle beproevingen die je kan doorstaan, die je kan meemaken, zijn er eigenlijk op gericht om je relatie met God te doorbreken. Of om die te testen. En dan zegt hij, er is niets wat die relatie met God kan verbreken. Als jij met God verbonden bent, dan is dat tot in de eeuwigheid verbonden. Je hebt geen beproeving te doorstaan die bovenmenselijk is. Je bent niet iets bijzonders of zo, zegt hij tegen die Corinthiërs. Jullie zijn niet anders dan alle andere mensen. De beproevingen en de verzoekingen die je doorstaat, die zijn gewoon voor mensen. Zo staat het hier ook nu vertaald. Je hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. Ze zijn bedoeld voor mensen, voor alle mensen. Iedereen kan het overkomen, ook jou. Iedereen kan ziek worden in deze zondige natuur, in deze verloren wereld, in deze gevallen wereld, laat ik het zo noemen. Ook jij. Iedereen kan, doordat mensen macht zoeken, in oorlog terechtkomen. Ook jij. Iedereen kan, noem maar in, vul maar in. In strijd, in problemen, weerstand komen voor het leven met God. Maar God is daar altijd. En dan is het ook wat hier staat. Dat we niet boven, God is trouw en zal niet toestaan dat je boven je krachten wordt beproefd. Opdat je altijd in je leven kracht mag vinden om in die relatie met God te zijn, te blijven, maar ook ervan te genieten. Op de bergen van het leven en in de dalen van het leven. Hij is erbij. En ik denk dan ook, en daar ben ik van overtuigd, en dan kom ik waar het uiteindelijk toe leidt, dat ik ervan overtuigd ben dat de trouw van God hierin de kern is. Niet die grens die we zoeken. Die grens waar ik die vraag ook over kreeg. Van waar ligt nou eigenlijk de grens? Wat is nou boven vermogen? Is zo'n persoon die overlijdt boven het vermogen beproefd? of verleid of verzocht. Is het boven zijn vermogen omdat hij sterft, omdat het aardse leven ophoudt te bestaan? Nee, de beproeving zit hem in die relatie met God. Het leven is het niet het doel. En ik geloof echt, en daar ben ik echt van overtuigd, dat het hier niet gaat om die grens, dat we die kunnen benoemen of kunnen bepalen, want het is voor iedereen anders. Iedereen heeft ook wat anders nodig van de Heer in het leven als kind van God. Ik ben aan de talen van liefde, werd ik op gewezen. Iedereen wordt op een andere manier geliefd, ook door God, omdat hoe jij het nodig hebt. Dat jij Gods liefde kan aanvaarden en kan bevatten. Maar het belangrijkste hier is die trouw. De trouw van God. Die nooit doorbroken kan worden. Hij zal er altijd voor ons zijn. Hij zal ons te hulp komen en kracht geven in alle situaties. En daardoor, dat hij er altijd bij is, zal je altijd opgetild worden en zal die grens van je vermogen niet overheen worden gegaan. Omdat het de grens is die we beleven in ons leven in Christus, in onze verbondenheid met hem. Hij is trouw. Hij zal er met ons zijn. Hij is er altijd voor ons. Zijn oog rust op ons. Zijn liefde gaat altijd naar ons uit. En er is dan ook niets dat ons kan scheiden van Gods liefde. En ook dat kwam terug in de liederen. Er is niets dat ons kan scheiden van God zelf. Als u je leven in de handen van God hebt toevertrouwd. Als u zijn kind bent geworden. Dan ben je een kind van God geworden. En dan zal er niemand zijn die je uit zijn hand zal rukken. Wat zegt Romeinen 8? Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed? Bovenmenselijk misschien? In grenzen dat het zelfs de dood tot gevolg heeft. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging? Honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons zijn liefde heeft bewezen. Wij zijn meer dan overwinnaars. Ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus, in Romeinen dan. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons bewezen heeft in Christus Jezus onze Heer. Lieve broeders en zusters, de ultieme beloning die God heeft voor zijn kinderen is Christus zelf. Onze uitredder zelf. Christus in ons leven. Wij zien Jezus. We mogen in alle omstandigheden beleven dat God onbeperkt vanuit zijn liefde voor ons aanwezig is. En ons alles geeft dat nodig is om in die intieme relatie met hem te zijn en te blijven. Zelfs tot over de grenzen van de dood heen. Zoals ook bleek bij die overgang van het leven bij Stefanus. Stefanus, die als kind van God vervolgd werd, uitgescholden werd, in het midden van een plein werd gezet, omdat hij christen was en gestenigd werd. staat niet boven vermogen. Maar Christus zorgde ervoor dat hij niet boven zijn vermogen werd verzocht. Want hij mocht kijken. En hij zag Jezus staan. Over de bergen van het leven en in de dalen van het leven. Mogen wij erop vertrouwen. En dat is de bemoediging van dit vers wat Paulus meegeeft. Dat God er is. Zelfs als wij afdwalen, dat we terugkomen en hij er is. En dat hij ons nabij zal zijn. En laten we dat met elkaar ook meenemen. In het laatste vers. Gebruik je verstand. Gebruik je verstand. Als je je laat verleiden. Als je denkt dat je het zelf wel kan. Gebruik je verstand. Ik heb God nodig. Want ik ben niet meer ik die leeft in mij. Maar Christus die leeft in mij. Laten we dat ter harte nemen. Laten we dat vastgrijpen. Laten we dat ervan leren. Laten we ons laten bemoedigen. Niet door de grenzen te bepalen voor God en te zeggen, ah, dit kan niet. Hier snap ik God niet meer, want hier bent u een grens overheen gegaan. Maar laten we erop vertrouwen dat God die grenzen zal bepalen. En dat hij er met ons doorheen zal gaan. Er staat ook niet, hè, dat God zal voorkomen dat we verleid worden. Hij zegt dat hij erbij is en dat hij een uitkomst, de uitweg zal geven om het te doorstaan. Gods liefde is naar ons uitgestort. Gods liefde is ons bewezen door de komst van de Heer Jezus zelf. Hij heeft het volbracht. Hij heeft ons zijn geest gegeven. En hij is met ons. Elke dag. Maar laten we waken dat we niet denken, wij zijn er al. Pas op dat je dan niet struikelt en de liefde van God gaat missen. Wees waakzaam. Laten we leren van het woord van God. Laten we leren van de bemoedigingen, maar ook van de vermaningen en de waarschuwingen van Paulus. Door dicht bij God te zijn en met hem te leven. Amen.